Je luistert naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Mijn naam is Kimiko Kleiman. Als arts gespecialiseerd in vruchtbaarheid, hormoontherapeut en ervaringsdeskundige laat ik je zien hoe jij de regie kan nemen over je kinderwens en vol vertrouwen je vruchtbaarheid kan verbeteren. De zesde podcast alweer. En in deze podcast wilde ik het gaan hebben over hormonen. En hormonen zijn stofjes in ons lichaam die gemaakt worden in specifieke klieren die we op allerlei plekken in ons lichaam hebben. En die dan via de bloedbaan zich verplaatsen naar de organen waar ze hun werking uitoefenen. Ik zal je een voorbeeld geven. In onze hersenen, in de hypofyse, een klier, wordt het hormoon follikelstimulerend hormoon gemaakt. Voor mensen in een kinderwenstraject, die zullen weten dat dit het FSH is, het hormoon wat ze spuiten tijdens een hormonale stimulatie. Dit hormoon gaat vanuit de hypofyse in de hersenen via de bloedbaan naar onze eierstokken. Daar zorgt het voor de groei van een eiblaasje, een follikel. Dat eiblaasje op zijn of haar beurt, zorgt ervoor dat er oestrogenen vrijkomen. Die oestrogenen, ook een hormoon, een van de belangrijkste vrouwelijke geslachtshormonen, dat zorgt er vervolgens voor dat in de baarmoeder het baarmoederslijmvlies dikker wordt, wat later in de cyclus van belang is voor de innesteling van een embryo. En zo zie je dus dat onze hersenen samenwerken met onze eierstokken, dat die een invloed hebben op de baarmoeder. En op dezelfde manier werken er veel meer hormonen op allerlei plekken in ons lichaam. En hoewel het misschien gek klinkt, kreeg ik veel van de kennis die ik inmiddels heb over hormonen eigenlijk pas toen ik de opleiding startte tot hormoontherapeut. Of misschien was het eigenlijk wel meer dat ik op dat moment het hele plaatje opeens kon overzien. En dat heeft me ontzettend veel inzicht gegeven, wat ik nu ook in deze podcast met jullie wil delen. In de hormoonopleiding werden onze hormonen eigenlijk beschouwd als een orkest. En de hormonen in ons lichaam zijn dan de orkestleden. Daarboven staat de hypofyse in de hersenen, waar ik het net al even over had. Die zou je kunnen zien als de dirigent. Vanuit die hypofyse worden heel veel hormonen in ons lichaam aangestuurd. En die hypofyse, de dirigent van het orkest, die staat weer onder invloed van de hypothalamus, zeg maar de directeur van het orkest. Die dus letterlijk van bovenaf instructies geeft aan de dirigent, de hypofyse, en aan de verschillende hormonen, de orkestleden. En de belangrijkste hormonen werden in de opleiding de 6 S'en genoemd. En die staan voor het suikerhormoon, insuline, het stresshormoon, ook wel cortisol genoemd, het schildklierhormoon, de seksenhormonen, dus de geslachtshormonen, waaronder we oestrogeen, progesteron en de androgene scharen, de mannelijke geslachtshormonen, die laatste, het zonnehormoon, nou ja, is niet echt een S, maar in het Engels is het sun, het vitamine D en het slaaphormoon, het melatonine. En er zijn veel meer hormonen dan dat, maar dit zijn wel de grootste hormonen, de belangrijkste hormonen, met de meeste invloed op ons dagelijks leven. En ook daar kan je over twisten, maar het wordt een te ingewikkeld verhaal als ik er nog veel meer hormonen dan dit bij ga halen. Wat is nou van belang? Want het is niet mijn bedoeling om een biologieles te geven, maar wel om je inzicht te geven. En net zoals in een orkest spelen deze hormonen ook allemaal een rol op en met elkaar. En dat is goed om te weten, omdat ons lichaam streeft naar balans en dat ons lichaam daar in feite dus ook al die hormonen voor nodig heeft. Voor Sakura werk ik samen met een hormonenvragenlijst. Dat is een lijst die is ontwikkeld in Amerika. Ik dacht dat het in Harvard was. En in Amerika is het vaak zo dat gynaecologen en vruchtbaarheidsartsen eigenlijk veel uitgebreider dan wij hier als gynaecologen of vruchtbaarheidsartsen in Nederland ook naar de andere hormonen kijken. En mensen die bij mij in het Vol Vertrouwen Vruchtbaar traject zitten, die krijgen, de vrouwen althans, zo'n hormonenvragenlijst. En daar wordt over al deze hormonen waar ik het net over had, de 6 S'en, worden vragen gesteld. Mensen geven aan of ze bepaalde klachten hebben. En dat kunnen veel uiteenlopende klachten zijn. En op het moment dat iemand per bepaalde hormoon vragenlijst, zeg maar, per bepaald stukje van die hormonenvragenlijst, 3 of meer klachten aangeeft, dan is dat voor mij een indicatie dat er in dat hormoon een bepaalde disbalans is. En ik zie ontzettend veel mensen met een hormonale disbalans. En ik zei het in de vorige podcast ook al eventjes, hè, een afwijkende cyclus, een afwijkende menstruatie, PMS-klachten, maar ook gewoon vermoeidheid, mentale klachten, verminderde stressbestendigheid, trek in zoet na het eten, of juist trek in zout na het eten, vermoeidheid na het eten. Het zijn allemaal klachten die kunnen passen bij een verstoord hormoon, bij een verstoorde hormonale balans. En nu zul je wellicht denken, Kimiko, volgens mij had je het ergens over voorouders in de titel van deze podcast. Wat hebben die in vredesnaam met onze kinderwens en vruchtbaarheid te maken? Nou, dat zal ik je uitleggen. Een van onze eerste lesdagen in de hormoonopleiding ging namelijk over onze voorouders. En we leerden, of eigenlijk zag ik in, want het is niet iets wat je niet per se niet weet, maar waar ik me eigenlijk nooit, of wat ik me nooit gerealiseerd had, dat ons lichaam is gemaakt om te overleven. En onze voorouders die leefden op een bepaalde manier die goed was voor ons lichaam. Daar was een samenhang. En het idee is dat welvaartsziekten, zoals suikerziekte, diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, maar ook overgewicht, die met een deel van die ziekte natuurlijk ook te maken hebben, dat die zijn ontstaan door de mismatch van wat goed is voor ons lijf, zoals onze voorouders leefden, en hoe wij inmiddels zijn gaan leven. En misschien klinkt het voor jou heel logisch, voor mij was het echt zo'n eureka-moment, dat ik dacht, oh maar wacht even, hier kan ik wat mee. En ik moet zeggen dat als je kijkt naar hoe onze voorouders leefden en hoe wij zijn veranderd, ja, dan vallen er opeens heel veel dingen eigenlijk een beetje op hun plek. Denk maar eens aan de voeding. Onze voorouders waren jager-verzamelaars. Ik bedoel namelijk echt de voorouders lang geleden en niet opa en oma. Die waren jager-verzamelaars. Die woonden of aan zee of langs de rivieren. Die haalden knollen, groenten, fruit uit de natuur. Noten, zaden, pitten. En vissen, schaal- en schelpdieren uit de zee of uit de rivier. En er was ook wel vlees. Maar niet heel vaak. Want ze moesten echt wel iets doen. Actief, zeg maar, het bos in, het land op. Weet ik veel waar ze die dieren dan vingen. En dan dus een beest overmeesteren en vermoorden. Klinkt een beetje heftig, maar in ieder geval, hè, voordat je dat dier kon opeten, moest er wel iets gebeuren. En ook dat is iets wat wij natuurlijk nu heel anders doen. Hè. We zijn anders gaan eten. Door de landbouwrevolutie, door de industriële revolutie en in de afgelopen jaren natuurlijk ook de fastfoodrevolutie. Dat alles moet maar makkelijk, overal zit suiker in. We willen dat dingen langer houdbaar zijn, maar het is echt een heel andere manier van eten dan wat de jager-verzamelaars deden. En zij moesten op het moment dat ze wakker werden en honger hadden, iets actiefs gaan doen om aan eten te komen. Nou, wij hoeven dat natuurlijk niet. Hè? Dus op het moment dat wij wakker worden, is het enige wat je moet doen naar de koelkast lopen of naar de keuken en daar iets pakken. En het klinkt heel simpel, maar het zijn dit soort kleine dingen die ervoor gezorgd hebben dat we dus op een andere manier leven. En onze hormonen, want dat is natuurlijk waar ik het over heb, hè? Niet per se over die welvaartsziekte, maar onze hormonen zijn ook hierin. Die spelen een rol. Die worden dus veranderd, uit balans gebracht, omdat wij op een andere manier ons leven leiden. En er zijn veel meer voorbeelden. Hè? Want als je denkt aan ons dag- en nachtritme, zonlicht, beweging. Vroeger zaten mensen niet 4-5 uur lang achter een computer. Op het moment dat het 's avonds donker werd, gingen ze hun hutje of grot in of waar ze dan ook sliepen. Maar was de dag voorbij. Op het moment dat de zon weer opkwam, begon er een nieuwe dag. Het was echt een heel ander leven. En wat natuurlijk vooral opvalt, is dat het veel meer in harmonie met de natuur was. En ook qua stress is het echt best wel een groot verschil tussen stress die onze voorouders ervaarden en stress die wij nu ervaren. En wat zij hadden was korte stress. Op het moment dat zij, op de savanne liepen en er kwam een dier, dan was dat op dat moment eigenlijk een actief stressmoment. Er gebeurden ook dingen in hun lichaam. Je hartslag gaat dan omhoog. Er gaat meer bloed naar de spieren, minder bloed naar, noem het bijvoorbeeld, je maag-darmstelsel. Het is niet de bedoeling dat je gaat zitten poepen als er een wild dier op je afkomt namelijk. En zij moesten ook dan actief iets gaan doen, want ze moesten wegrennen of vluchten. Bij ons is stress eigenlijk niet meer vergelijkbaar. Onze stress is dat we ons ergens druk om maken. Onze stress zit vooral in ons hoofd. Dat kunnen we zittend ervaren. Daar hoeven we niet voor te gaan rennen. Het is ook nog eens chronisch. En stress is op zich voor ons lichaam niet slecht, als het maar kortdurende stress is. Als het een korte stressprikkel is, dan kan het best wel een hoop hormonen even een setje geven om dingen te gaan doen. Het kan ons immuunsysteem een setje geven om harder te gaan werken. Maar onze chronische stress, die put ons in feite eigenlijk alleen maar uit. En nou is het natuurlijk niet zo dat mijn advies is om in een hutje op de hei te gaan wonen of om alleen nog maar zelf je eten te gaan verbouwen, om alle prikkels uit je leven te halen. Weet je, dat is natuurlijk helemaal niet haalbaar. En ik denk alleen wel dat er best wel een kern van waarheid dus zou kunnen zitten in wat mensen dan zeggen van door de mismatch tussen wat goed is voor ons lijf en hoe wij inmiddels dus zijn gaan leven, eten, bewegen, noem het maar op, is ook onze hormoonbalans verstoord. En ik denk dat dat dus ook zo is wat ik vaak bij vrouwen, met name met een kinderwens, want nogmaals, bij de vrouwen laat ik die hormonenvragenlijst invullen. Dat is ook wat ik dan vaak zie. Ik zie heel veel cliënten die een gestoord stresshormoon hebben. En dat zou kunnen passen bij het feit dat ons stresshormoon, ons cortisol, heeft een piek in de ochtend, als het goed is tenminste. En dat is logisch, want als je weer denkt aan die voorouders, vroeg in de ochtend, zij werden wakker, het werd licht, ze moesten hun bed uit en ze moesten eten gaan zoeken. En daarbij was het dus van belang dat ze goed in de gaten hielden wat er om hen heen gebeurde, dat ze alert waren. Dus die piek vroeg in de ochtend was voor hun heel erg handig. Wat er bij ons tegenwoordig vaker gebeurt, is doordat wij 's ochtends die hele piek niet nodig hebben, doordat we anders zijn gaan eten, doordat we 's avonds te lang achter schermen zitten. En nogmaals, ik doe het zelf ook, hè? Dus het is niet een een wijzend vingertje van, dat zou je allemaal niet meer moeten doen. Het is meer dat ik hoop dat ik hiermee een beetje laat zien van, wacht even, je kan ook op een andere manier naar je hormonen kijken en er daarmee wat in verbeteren. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar we naartoe willen. Maar goed, als je dus 's avonds te lang achter een scherm, overdag te weinig buiten bent gekomen, dus te weinig zonlicht op je huid hebt gehad, dan gaat die cortisolpiek vaak verplaatsen naar 's avonds. En misschien herken je het wel, dat je eigenlijk best wel moe bent. Je wordt moe wakker, want je mist op dat moment als je wakker wordt dat cortisolgehalte. En het is niet alleen het cortisol, maar voor het verhaal is dit wel het makkelijkst om het even zo te brengen. En dan dat je 's avonds opeens een opleving hebt. Nou, en dan heb je dus, althans, is niet bij iedereen natuurlijk zo, maar dat zou dan dus die cortisolpiek kunnen zijn die van de ochtend verplaatst is naar de avond. En eigenlijk is dan je hele dag-nachtritme veranderd. Nou, dat is wat ik vaak zie, wat ook nog een punt kan zijn met het stresshormoon, is dat mensen zo lang chronische stress hebben dat de bijnieren, waar het cortisol gemaakt wordt, op een gegeven moment eigenlijk het gewoon niet meer kunnen bijbenen. En dat de cortisolproductie op een gegeven moment omlaag gaat. En dat mensen dan echt gewoon eigenlijk ja, een bijnieruitputting of een, ja, het wordt vaak wel samengenomen met een burn-out, maar het zijn wel eenzelfde soort klachten kunnen erbij passen. Dus echt extreme vermoeidheid, vaak ook mentale klachten, verminderde stressbestendigheid, gaan huilen zeg maar, op het moment dat er iemand naar je wijst of de hond van de buren in je voortuin heeft gepoept, ik noem maar iets geks. Weet je, dat zijn eigenlijk wel dingen die aan kunnen geven dat het met je stresshormoon eigenlijk niet zo goed gesteld is. Nou, en wat ik dan vaak zie, is dat dit vaak samengaat met een laag progesteron. En dat is op zich heel logisch. Want ons cortisol, het stresshormoon, wordt gemaakt van dezelfde voorstof als ons progesteron. Die voorstof is namelijk het cholesterol. En we zijn ook allemaal veel minder cholesterol gaan eten. Omdat er, nou inmiddels is het jaren geleden en is het volgens mij wel een beetje voorbij. Maar omdat er natuurlijk een hele periode lang is gezegd, oh nee, cholesterol is echt heel slecht voor je bloedvaten. Moet je absoluut mee opletten, want daar krijg je schade van. Op het moment dat er stress is, op het moment dat er een kinderwens is en op het moment dat je weinig cholesterol ook nog eens bij je voeding naar binnen krijgt, ja, dan is het niet heel gek dat dat progesteron op een gegeven moment minder wordt aangemaakt, hè? Dat het lager progesteron is. Ik zei het al eerder, ons lichaam is bedoeld om alles in balans te houden en eigenlijk natuurlijk ook om te overleven. En dit is niet leuk om te horen op het moment dat je je wil voortplanten, maar ons lichaam is zo, gemaakt dat overleven, en dat klinkt natuurlijk ook wel logisch, altijd gaat boven voortplanten. Wat heb je er tenslotte aan als je je voortplant, als je ondertussen niet meer overleeft? Dat heeft natuurlijk ook geen enkele zin. Dus als er te weinig cholesterol is, omdat er mogelijk meer aanvraag is voor die bijnier om cortisol te maken, omdat er meer stress is, dan gaat dat ten koste van de progesteron. Nou, progesteron zet vervolgens de schildklier aan. Het doet allemaal nog veel meer dingen, maar dit is iets, dit is eigenlijk, ik noem het de trias die ik heel vaak voorbij zie komen. Dus de drie dingen. Afwijkend cortisol, laag progesteron. Nou, dat gaat dan vaak samen met een hoger oestrogeen. En dat komt ook omdat die twee, daar zit een soort van balans tussen. Dan heb je het over de oestrogeendominantie, waar ik het volgens mij vorige podcast al even over had. En ik in een latere podcast echt nog wel een keer uitgebreider op in zou gaan. Maar laag progesteron dus. En dus ook nog wel eens een minder goed werkende schildklier. En de schildklier heeft, als je het hebt over kinderwens, invloed op het zwanger worden, maar ook op het zwanger blijven. En deze hormonen spelen ook allemaal een rol bij ons immuunsysteem, wat ook weer een invloed heeft op het zwanger worden en het zwanger blijven. En je merkt dus eigenlijk al dat er een enorme samenhang zit tussen heel veel van onze hormonen en die kinderwens. En toen ik daar zat die dag bij die hormoonopleiding, ging het dus vooral om de welvaartsziekte. Dus de, wat ik net al zei, kanker, diabetes, hart- en vaatziekte, overgewicht. En ik dacht, ik zat daar, ik denk, ja, wellicht hoort kinderwens eigenlijk gewoon ook in dit rijtje. En natuurlijk is het ook zo dat het niet zwanger kunnen worden of het niet zwanger kunnen blijven kan ook andere oorzaken hebben, natuurlijk. Maar zeker bij mensen bij wie het langere tijd niet lukt of ondanks behandelingen niet lukt. Ja, sinds ik naar die hormoonbalans kijk, haal ik daar dus echt wel heel veel dingen uit waarvan ik aanknopingspunten kan maken voor adviezen die mensen zeg maar kunnen veranderen. En ik denk dat het beste advies is, als je dit luistert, om eens na te denken over onze voorouders. En dus niet opa en oma, maar echt de jager-verzamelaars van langer geleden. En waar zijn wij, of ben jij, dan anders gaan leven? En hoe kan je dan voor een deel, want ik zei al, het is echt niet mijn bedoeling om je in een hutje op de hei te gaan laten wonen, maar hoe kan jij terug naar die basis die zo goed voor ons is. En ik weet nog, ik had die opleidingsdagen waren op zaterdag. En ik ging dan daarna, toevallig woon ik heel dicht bij de opleidingslocatie. Daarna ging ik dan via de Albert Heijn terug naar huis. Want dan had ik meteen mooi de weekboodschappen gedaan. En ik liep in die Albert Heijn na die les. En ik dacht, oh maar wacht even. Nu kan ik veel gerichter kijken wat ik eigenlijk het beste kan eten. En nou ja, het is natuurlijk niet echt per se een verrassing. En misschien klinkt het echt heel dom, hè, dat ik na jaren arts te zijn dit op een zaterdagmiddag opeens zeg maar soort van besefte. Het is wel zoals als ik het nu beschrijf. Ik dacht echt, oké, weet je, die bewerkte voedingsmiddelen, die hadden ze niet. Al die kant-en-klaar producten. En ik at echt niet heel veel kant-en-klare producten, hoor. Zo moet je het ook niet zien. Maar het was wel dat ik dacht, oh ja, wacht even. Een chippy kan ik beter vervangen door een nootje. En een snoepje kan ik beter vervangen door wat kokosblokjes. En nou ja, het klinkt echt heel simpel. En het is eigenlijk ook gewoon heel simpel. Daarom vond ik het ook zo stom dat ik het toen eigenlijk pas zelf echt, nou ja, echt besefte, zeg maar. Maar je kan echt wel heel veel dingen veranderen. En dan heb ik het dus nu even over voeding. Het mooie is overigens wel, als we het over voeding hebben, dat ook in de literatuur waar het gaat over kinderwens, zaadcellen, eicellen, heel vaak wordt daarin ook het mediterrane dieet genoemd. En dat zijn gewoon huidige onderzoeken. Maar als je bedenkt wat het mediterrane dieet is, hè, olijfolie, groente, fruit, vis, schelp- en schaaldieren, knollen, volkoren tarwes, zonlicht. Nou ja, dat wordt hier in Nederland wat lastiger. Maar hè, als je, dan is dat eigenlijk, ja, het matcht gewoon exact bij het zogenaamde oerdieet. Ik moet zeggen, ik hou niet zozeer van het woord diëten, omdat dat insinueert dat je van alles wel en niet mag. Wat ook weer stress kan geven. Dus hè, ik kijk altijd heel erg naar die balans. Maar goed, het wordt nou eenmaal het mediterrane dieet genoemd en het oerdieet. En dan zie je eigenlijk dat er echt heel veel overlap in zit. Nou, en dat het, hè, heel erg op elkaar lijkt. Los van het dieet, hè, los van de voeding, kan je ook eens gaan nadenken van, hé, wacht even, hoe kan ik meer met de natuur leven? Hoe kan ik meer mijn dag-nachtritme, 's avonds een, ja, ze noemen dat dan een betere slaaphygiëne, hè, dus zorgen dat het goed donker is op het moment dat je gaat slapen, de lichten afbouwen voordat je gaat slapen. Hè, dus dat je echt, en zo zijn er nog veel meer tips, misschien is slapen ook wel leuk voor een aparte podcast, bedenk ik me nu. Maar dat je echt eens gaat denken van, hoe kan ik, ja, meer gaan leven zoals onze voorouders, om mijn hormonen wat meer in balans te krijgen. En ik heb op Instagram ook wel eens gedeeld, hè, dat de lichtintensiteit 's ochtends in het uur na zonsopkomst en 's avonds in het uur voor zonsondergang is eigenlijk het beste voor de aanmaak van melatonine, wat gaat via het zonlicht wat op ons netvlies, op onze ogen valt. Dus op die manier, op die momenten, sorry, naar buiten, kan ook al je hormoonsysteem boosten. He, dus het hoeven echt niet mega grote, ingewikkelde, levensveranderende dingen te zijn, maar gewoon ook die kleine stapjes. En ja, ik denk dat het heel goed kan zijn om je daar eens, nou ja, om daar eens over na te denken, om daar eens bij stil te staan en te kijken van, joh, wat zou je dan daarin kunnen doen? En wat ik zelf bijvoorbeeld doe, ik probeer 's ochtends dan naar buiten te gaan. Ik let op met mijn eten. Ik probeer ook een beetje rekening te houden met mijn menstruele cyclus. Wat eigenlijk betekent dat op het moment dat ik mijn menstruatie verwacht, meestal plan ik dan een vrije dag. Dat ik gewoon even rustig, zeg maar, nou ja, die menstruatie in kan. Klinkt wellicht wat raar dit, maar gewoon, ja, zelf, nou ja, meer aandacht voor wat mijn lichaam nodig heeft. En dat is het vaak, hè? Want we rennen vaak heel erg hard door. We proberen alle ballen in de lucht te houden, maar we zijn bijna een beetje vergeten, lijkt het soms, wat ons lichaam, we zijn een beetje vergeten om rekening te houden met ons lijf en met ons lichaam en met die hormonen die daarin dus zo'n belangrijke rol spelen. En ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek, maar ook voor veel meer mensen, als ik zeg dat we, ja, soms ook niet eens meer heel goed weten wat ons lijf ons nu probeert te vertellen. Hè? Dus vorige keer had ik het al over klachten in de menstruele cyclus. Ik heb ze net ook nog even genoemd. Maar die zijn dus niet normaal. En dat zijn dus geen klachten waar je mee moet leren leven. Dat zijn klachten die je wellicht wat kunnen vertellen over je hormoonbalans. En nou ja, het kan voor iedereen anders zijn. Hè? Welke klachten je hebt, wat je kan veranderen. Om wat meer met die natuur, met de cyclus van onze voorouders mee te gaan leven. Maar denk er eens over na en probeer gewoon eens wat dingen uit. Hè. Het hoeft echt niet dus allemaal heel intensief en heel grote veranderingen waar je je halve leefstijl voor om moet gooien. Je kan echt met kleine dingen beginnen. En ik zeg vaak ook tegen cliënten van mij, die mail ik dan een vruchtbaarheidsplan met heel veel adviezen. En dan zeg ik ook altijd, kijk nou eens naar wat jij in je leven doet, houd dat tegen het advies aan. En in dit geval dus tegen het verhaal van die voorouders. En kijk naar nou, maximaal 3 dingen dan om te beginnen. Waar doe jij het anders dan wat wellicht beter voor je zou zijn als je naar die voorouders kijkt? En ga dat eens aanpassen. Nou, misschien ga jij ook wat merken. Je mag me altijd mailen. Als je hier mooie inzichten door had, dat vind ik leuk om te horen. Voor nu laat ik het hierbij. Maar denk vanavond, morgenochtend, wanneer je wil, eens aan je voorouders. Leuk dat je luisterde naar de Vol Vertrouwen Vruchtbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om op een andere manier naar jouw vruchtbaarheid te kunnen kijken, zodat je kan ontdekken wat jij kan doen om jouw grootste droom werkelijkheid te laten worden. Wil jij geen aflevering meer missen van deze podcast? Abonneer je dan in de podcast-app waar je nu deze podcast luistert. Je kan daar ook meteen een review achterlaten om mij te laten weten wat je van de podcast vond. Wil je jouw specifieke situatie omtrent je kinderwens graag samen met mij bespreken? Plan dan geheel vrijblijvend een gratis consult in via mijn website www.sakuraclinics.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.